op band. Alles wat je zegt komt op band hier. En we gaan verder met agenda punt 17, de verordening middenhuur. Er had zich een inspreker gemeld die haar bijdrage is in IPAPS gezet. Ze heeft zich teruggetrokken voor de inspreker, dus die, we krijgen het niet te horen. Maar u kunt het altijd nog nalezen. En we beginnen gewoon direct met de eerste termijn. En aangezien in dit voorstel ook wordt ingegaan op de motie M1960, dat is de motie doelgroepenverordening van de Partij van de Arbeid, geef ik als eerste de Partij van de Arbeid ook het woord. Maar nog wel even, nadat ik heb uitgelegd dat wij middels dit voorstel verzocht worden om het college weer te adviseren over een conceptverordening middenhuur. Dat betekent dus ook dat er geen besluit bij het stuk zit, maar dat hij adviseert over een eventuele verordening middenhuur. Ja? En dan geef ik meneer Bakker. En meneer Van Rode wil nu al wat interrumperen. Dat vind ik wel knap. Goed.
Ja, het was voornamelijk dat bij de agenda staat raad namelijk.
Geen raadsbesluit zit er niet bij, dus u adviseert alleen maar. Meneer Bakker.
Dank u wel, voorzitter. Voor ons ligt de verordening middenhuur. Deze verordening is opgesteld naar aanleiding van de motie, van onze motie, die aan u vraagt om regels te stellen voor zowel de middenhuur als de sociale huur. De zogenaamde doelgroepenregeling. Deze motie is destijds unaniem aangenomen. Die gaat ons dus zeer aan het hart. De verordening die voor ligt voldoet prima voor de middenhuur. Dat is goed gedaan. De verordening beschrijft echter niet de regels voor de sociale huur. En daar was het ons nou juist vooral om te doen. Dit is bedoeld om ongelukken te voorkomen met de meest kwetsbare mensen in onze samenleving, die het toch al zo moeilijk hebben. U schrijft daarover in het voorstel. Ogenblikje. Op het gebied van sociale huurwoningen zijn er echter al afspraken met woningcorporaties in de vorm van prestatieafspraken gemaakt over de realisatie van aantallen sociale huurwoningen. De toezegging daarvan is geregeld in de huisvestingsverordening. Middels de nota grondbeleid en anterieure overeenkomst kan de gemeente sturen op handhavingstermijn. En daarom heeft u besloten niet de verordening te schrijven. Ja, u haalt daarmee voor ons het hart uit de motie. Dit is bedoeld voor de mensen die het meest nodig hebben en daar regelt u het niet voor. U heeft daarmee, mijns inziens, niet aan onze motie voldaan. En ik heb net gehoord van u dat u dat nog kan rechtzetten. Daar sprak u in de vorige, onder het vorige agendapunt over. En daarom vraag ik u de verordening terug te nemen om deze uit te breiden met regels voor sociale huurwoningen. Alleen zo doet u recht aan de motie. Dank u wel.
Dank u wel, meneer Bakker.
Oh ja. Ja.
Meneer Ehrenberg. Zijn er ook fracties die niet het woord hoeven? Meneer Van Rode wel. Meneer De Jong ook, natuurlijk. Ja. Ja. De vraag is of er mensen zijn die niet. Goed, meneer Ehrenberg, gaat u verder.
Voorzitter, ik heb de conceptverordening gelezen. Ik heb een vraag over artikel 6, differentiatie woningbouw. Daar staat een aantal percentages. Ik zou graag van de wethouder willen horen van als het een project van bijvoorbeeld 100 woningen betreft, hoe dat dan uitpakt in de verschillende categorieën. Dat is me niet helemaal duidelijk. Dus dat zou ik graag even van de wethouder willen horen. Ik maak me wat zorgen over de praktijk, het handhavingsstuk. En dat handhaving is sowieso een beetje een stokpaardje voor mij. Dat zullen de meeste collega's inmiddels wel weten. Zeker in op het gebied van ruimtelijke ordeningvoorschriften. Is zeker in de kwetsbare wijken sprake van een handhavingsgat. Daar maken we de prachtige regels over gebruik en het verbouwen van panden, wat allemaal mag en wat vooral niet mag, maar het handhavingsstuk daarop, dat ontbreekt. We zijn dat inmiddels aan het herstellen, maar we lopen tegen een enorme achterstand aan en ook tegen een cultuur aan van niet handhaven, en dat moet omgezet worden. Vandaar dat ik me ook wat zorgen maak over het verhaal in de conceptverordening. Van we gaan dan, als er een projectontwikkelaar is en die gaat dan die woningen verdelen volgens deze verordening, dan gaan we na een jaar gaan we dan handhaven, want we willen een lijstje van hem hebben hoe die dat dan heeft gedaan en wie er in welke woning zit en welk inkomen heeft. En dan denk ik, jongens, dat stuk moeten we goed invullen vanaf het begin. Het moet geen papieren tijger worden. Dan ben ik ook een beetje met mijn buurman wel eens. Moet het, als we een verordening maken en we gaan iets doen, dan moeten we ook zorgen dat het handhavingstraject goed ingevuld is. Dus mijn vraag aan de wethouder is, mijn tweede vraag dus, van wethouder, geef mij een indicatie hoe u dat op gaat pakken en hoe u dat gaat doen, hoe u dat in gaat vullen. Dat was het, voorzitter.
Dank u wel. Meneer de Jong.
Voorzitter, dank. Als CDA zijn we blij met deze, met het nadruk op middenhuur in deze verordening of in de conceptverordening. En ook dat de doelgroepen zoals maatschappelijke beroepen hierin genoemd worden. Zoals u weet hebben we net een meldpunt geopend. Daar zijn we nog volop mee bezig om te kijken of dat of voorrang en toewijzing gewenst is en mogelijk maatschappelijke beroepen die onder druk zijn of onder druk staan. Ook in onze gemeente, of we die op een bepaalde manier kunnen faciliteren. En dit is een goede stap in de richting, dus daar danken we voor. Een van de dingen waar, en daarnaast middenhuur op regionale of wat economische binding toewijzen, bij de nieuwe voorraad vinden we, komt ook in lijn met wat wij daarin eerder hebben gezegd. Een van de dingen staat wel, er staat in dat het college van BMW gemotiveerd mag afwijken van deze normen of deze verordening. Alleen er staat niet in op welke manier. Dat is weinig concreet gemaakt. En heeft u hier ook een maximum aan voor uzelf, welk percentage u gemotiveerd mag afwijken? En met welk type argumenten kunt u daar een voorbeeld geven wat daar een rol in zou kunnen spelen? Als laatste vraag is ook de vraag, maar die komt ook wel weer bij de huisvestingsverordening terug. Dus dit is een beetje ronddraaiend carousel. Op welke manier deze verordening ook van toepassing kan zijn op de bestaande voorraad?
Dank u wel, meneer Gewas.
Dank u wel, voorzitter. De doelgroepenverordening, een concept, 5 pagina's, mooi dat het er eindelijk is, zou ik zeggen. Voor de werking is aangegeven, zou het belangrijk zijn om het regionaal aan te vliegen, maar toch lukt dat niet. Dus de vraag is eigenlijk, waarom lukt dat niet? Waarom is er geen draagvlak voor een doelgroepenverordening bij de andere gemeenten in de regio? En u gaat in eigenlijk met de verordening exclusief op de middenhuur, niet op de sociale huur. D66 denkt dat het toch goed is om breder in te zetten en om ook daar de sociale huur bij te betrekken. En als het dan gaat over benchmarken en eens om je heen kijken, dan zou ik u willen wijzen op de verordening zoals die geïmplementeerd is in Amstelveen. Hier is die. 2 A4'tjes, de hele verordening, kant en klaar. Met als aandachtspunt nog wat zo in het oog springt, is de meldingsplicht, die elektronisch is. En de opmerking ook, dat als je dit aanneemt, dat je moet zorgen dat je het borgt in het bestemmingsplan en het exploitatieplan. De vraag is, neemt u die lessen mee en kijkt u ook over de grens heen waar eventueel al een goed bestaande verordening is. Dank u wel.
Dank u wel, meneer Van Waarden.
Ja, dank u, voorzitter. De heer Gubbels maait mij het gras voor de voeten weg. Mijn vraag was inderdaad ook, als wij regionaal een bouwambitie hebben voor 1000 woningen in de middenhuur, en waarom is dat 31 oktober niet onderschreven door de anderen in het portefeuillehoudersoverleg? Het is goed dat er een verordening komt. Dat zorgt voor kaders en handvatten en duidelijkheid. En is duidelijk, er ligt een behoorlijke uitdaging, want er is nog weinig tot niet in de middenduur gebouwd. Zo sluit ik mij bij
even
aan.
Even voor mijn begrip, ja. Zei u nou een ambitie van 1000 woningen bouwen in de middenduur?
In de regio. De regio.
In de middenduur?
Ja, dat zei middenduur. Ja, zeg ik het correct? Ja, in middeldure huurwoningen tot 2030 in de regio. Ja, en wat Amstelveen betreft, dat is nog even een bruggetje. 17 december, de hoogbouwvisie Amstelveen wordt ons nog uitgelegd. Dat is altijd goed om even over de grenzen te kijken. Ik nodig u daarbij van harte uit. Ja,
misschien kunnen we op excursie gaan. Meneer Van Rode.
Ja, dank u wel. Wij zijn net als GroenLinks benieuwd wat de bezwaren waren van andere gemeenten op deze modelverordening. Of op de, ja, het is eigenlijk een modelverordening, hè, want die was voor alle gemeentes bedoeld. En ook wij hebben zoiets van, ja, een verordening middenhuur, prima. Maar de doelgroepenverordening zoals de PvdA die eigenlijk had voorgesteld, die hadden we eigenlijk ook wel als concept willen zien. Dus wij zouden de wethouder toch echt wel op het hart willen drukken om daaraan te gaan werken. Dat mag wat ons betreft ook wel op basis van deze concept verordening. Ten slotte hoeven we hem nu niet meer in de regio voor te leggen. Dus dat maakt het een stuk makkelijker. Ik zou daar in ieder geval zeker wel aandacht aan besteden. Vooral omdat, ja, in uw stuk zegt u van, ja, we hebben nu eenmaal prestatieafspraken met woningbouwcorporaties. Maar ja, zover ik weet hebben wij nog niet echt voor elkaar gekregen om daadwerkelijk eisen te stellen met naar aanleiding van die prestatieafspraken, of in ieder geval geen sancties op te leggen. Dus ja, we moeten maar hopen dat ze die afspraken nakomen. En dan wil ik niet zeggen dat ze hun best niet doen, maar we hebben niet echt een stok achter de deur en een doelgroepenverordening. Kijk, nu heb ik hem wel goed, hè. Die zou daar toch wel in kunnen helpen. Handhaving vinden we ook wel een belangrijk aandachtspunt. Eén element wat we nu zien in het voorstel wat er ligt, op in ieder geval de controle erop, is dat we zeggen van het college krijgt een lijst met alle gegevens van de samenstelling van inkomen en dergelijke. En dan is toch bij ons de vraag wel van hoe zit het dan met de privacy? Voldoet dat wel aan de AVG? Het is belangrijk om daar goed op te letten. In de brief van de regio, dat is een bijlage, daar wordt er eigenlijk niet zozeer gepraat over het bouwen van middelhuur, maar het toevoegen van middelhuur. En nou ja, dat begint bij mij toch wel een beetje te kriebelen, want ik zie liever niet dat sociale huur wordt omgezet naar middelhuur. Dat snapt u wel. Dus ik hoop wel dat daar daadwerkelijk ook gesproken wordt over nieuwe woningen. Verder hopen we inderdaad ook dat de verordening toepasbaar kan zijn op bestaande woningen. Ik heb daar nog wel een paar suggesties over, maar ik zal even per artikel een aantal opmerkingen noemen. Artikel 2, die begint over de aanvangshuurprijs. En die heeft daarover twee regelingen, namelijk de wet op de huurtoeslag, dat is de huurtoeslaggrens. En die heeft het, daarna heeft hij het iets verderop over het besluit huurprijzen woonruimte. Het gaat over het indexeren daarvan. Ik vind het persoonlijk nogal ingewikkeld dat je twee verschillende regelingen gaat noemen in de verordening. Ik zou dan zeggen van, maak het jezelf makkelijk en zeg gewoon, de aanvangshuurprijs is gelijk aan de huurtoeslaggrens. Dan ben je klaar. Dan hoef je tenminste niet allerlei uitzonderingen vast te stellen, want de huurtoeslaggrens wordt niet ieder jaar geïndexeerd. En dan zou je dus mogelijkerwijs, ik weet niet precies hoe dat direct loopt, maar dan zou je mogelijkerwijs kunnen komen tot een gat tussen de huurtoeslaggrens en de aanvangshuurprijs die we in de verordening vaststellen. Verder regelt deze verordening niet de hoogte van de jaarlijkse huurverhoging. In Utrecht wordt bijvoorbeeld de huurverstijging beperkt tot de inflatie plus 1%. Dus die mogelijkheid is er om dat te doen. We stellen eigenlijk alleen maar een maximum aan de huur op basis van het maximum huur in totaal, gewoon voor het hele segment. En een beperking van de jaarlijkse huurverhoging, dat zou denk ik wel heel erg waardevol zijn om dat toe te voegen. Dus wij horen graag wat de wethouder daarvan vindt en of er misschien ook wel andere mogelijkheden zijn om dat toe te passen. Eens kijken, de artikel 2, de toelichting daarbij, die spreekt erover dat dat artikel toepasbaar is op nieuw te bouwen huurwoningen. En het gaat over het toewijzen van woningen. Maar toewijzing kan natuurlijk ook als een woning vrijkomt. Hè? Dus kan die beperking uit die verordening worden gehaald, zodat die breder toepasbaar is. Artikel 4 gaat over de instandhoudingstermijn.
Excuus, voorzitter, welke beperking heeft u het over? Waar staat dat?
Artikel 3, de toelichting van artikel 3. Dus niet artikel 3 zelf, maar de toelichting erbij. Die heeft het over dat het van toepassing is op nieuw te bouwen huurwoningen. En ik denk dat, het bedoelt voor, dat er wordt bedoeld vrij te komen huurwoningen. Maar ik zou dat dan graag aangepast hebben, zodat het een beetje duidelijk is. Dus kijk, artikel 4 heeft het over de instandhoudingstermijn. Dat gaat over de hoeveelheid tijd, het aantal jaar dat iets een middeldure huurwoning moet zijn. Kan deze met terugwerkende kracht worden ingesteld, zodat die bijvoorbeeld ook geldt voor bestaande huur. Dat is aansluitend op wat ik geloof meneer de Jong noemde. Artikel 5 die gaat het over wanneer iets een middeldure huurwoning wordt geacht. En dat gaat over de minimumoppervlakte. Daar wordt er 40 vierkante meter genoemd. Dat is 8 keer 5. En ik heb begrepen dat dat in het jargon een blokhut wordt genoemd. Zo leer je ook weer eens wat. Dat is vernoemd naar de voormalig minister van Volkshuisvesting. En de vraag is: is het niet beter om daar misschien een wat breder, een wat groter oppervlak voor te nemen? En verder spreekt dat artikel ook over kwaliteitsverhouding als het gaat over het bepalen van middelhuur. Maar er worden geen eisen gesteld. En dan kun je naast oppervlakte bijvoorbeeld ook de WWS gebruiken, de woonwaarde, het woonwaardestelsel, om woonkwaliteit te meten. Dat moet ook eigenlijk wel, want je moet een aantal punten hebben om überhaupt middelhuur te vragen. Maar WWS is nou niet direct altijd betrouwbaar. Wordt ook nog wel eens een keertje misbruikt om een huurprijs omhoog te werken. Dus ik weet niet precies hoe we dat kunnen doen. Ik weet ook niet precies of het echt nodig of nuttig is. Maar ja, op het moment dat je gaat hebben over kwaliteit, ja, dan verwacht ik eigenlijk toch iets terug te zien in die verordening die zegt van op deze wijze meten we de kwaliteit, niet alleen de oppervlakte, maar ook de kwaliteit van de woning om te bepalen van is die daadwerkelijk ook middelhuur gerechtigd. En dan kreeg ik ook te horen dat er is wetgeving in de maak waardoor de huurprijs van woningen met een middenhuur kunnen gaan worden gestoetst door de huurcommissie. Ik heb geen idee wanneer die wet er is, maar die is klaarblijkelijk in de maak. En nou goed, daar kunnen we nog niet op vooruit lopen, maar ik wil even meegeven. Dat zou misschien een mogelijkheid zijn om dan in de toekomst toetsing door de huurcommissie te gebruiken om om te toetsen of die huur daadwerkelijk middelhuur is. Tot zover.
Dank u wel. Mevrouw van der Linden.
Dank u wel, voorzitter. Ook wij zijn samen met een aantal van mijn collega's benieuwd naar de reden dat het regionaal niet op instemming kon rekenen in het portefeuillehoudersoverleg. Ten meer daar het regionaal directieoverleg positief adviseerde. Dus wij zijn zeker benieuwd naar de afwegingen die de portefeuillehouders dan met elkaar gemaakt hebben. Want ook wij lazen in de stukken dat het van waarde werd gezien om regionaal een dergelijke afspraak met elkaar te maken. Wij vinden het daarnaast belangrijk, en dan pak ik even document erbij. In uw commissievoorstel, wat u ons heeft gestuurd, staan op een gegeven moment bij de kanttekeningen dat er de verordening op zichzelf niet meer middenhuurwoningen genereert en dat wij nog andere instrumenten en maatregelen moeten treffen om daadwerkelijk meer middenhuurwoningen te gaan realiseren. En dan schrijft u: daarbij zijn parkeernormen, stedenbouwkundige en architectonische randvoorwaarden en grondprijzen knoppen om aan te draaien. Daarbij hechten wij eraan om op te merken, gaat dus even een beetje buiten de orde van dit onderwerp, maar omdat het hier genoemd staat, dat wat de VVD betreft hechten wij eraan om parkeernormen niet te verlichten of los te laten, maar om als het gaat om woningen die we toevoegen vast te stellen dat bepaalde woningen geen parkeerrecht hebben. Dus dat betekent dat we niet zeggen van nou, we gaan die parkeernorm soepeler toepassen, maar we leggen echt met elkaar vast dat voor een bepaalde woning, voor een bepaald kadastraal nummer, geen parkeervergunning kan worden aangevraagd, waardoor je effectief ook een lichtere parkeernorm hebt, maar dan wel met de zekerheid voor ons, maar ook voor de bewoners, dat ze weten waar ze aan toe zijn. Wij vinden het belangrijk dat mensen weten, als ze ergens komen huren of ergens komen kopen, dat bij de woning die ze dan betrekken geen parkeervergunning hoort. Omdat als wij dat niet doen en we met een lossere parkeernorm werken, de bewoners die zich daar vestigen nog steeds in de gelegenheid zijn om gewoon een parkeervergunning te komen afhalen. En we dan niet het effect sorteren wat we met elkaar willen bereiken, namelijk een lagere parkeerdruk in een bepaalde ontwikkeling. Dus wij hechten daar aan om dat even op te merken in dit verband. Dank u wel.
Dank u wel. Dat was het, mevrouw Van der Linden. Goed, wethouder.
Ja, voorzitter, dank. Ik wil er eigenlijk even op wijzen dat, ook even in reactie op de heer Bakker, het helemaal niet de bedoeling is om deze verordening terug te nemen of iets dergelijks. Dit is een eerste bespreking, zo kunt u het zien. Waarbij we het van belang vinden om van u te vernemen wat nou eigenlijk van belang is in die verordening middenhuur of breder doelgroepenverordening. Meteen daar even over. U heeft bij ons kunnen lezen welke argumenten wij hanteren om de sociale component op dit moment niet in de verordening mee te nemen. Omdat we menen dat we op dit moment al voldoende instrumenten hebben om de sociale huur daarin te borgen en te handhaven. Maar het is, zeg ik er uitdrukkelijk bij, uiteraard aan de Raad om te bepalen of dat zo is. Het is nogmaals, dit is een eerste bespreking. Ik hoor dat, maar ik heb dan vervolgens wel, ook voor de uitwerking, verdere uitwerking, want wat ons betreft is er de behoefte aan deze verordening. Dus gaan we dat nog verder uitwerken, ook juridisch toetsen. En dan komt het gewoon weer terug in commissie en raad op een later moment. Maar dan heb ik nog wel de behoefte bij de verdere uitwerking om van u te vernemen wat u verstaat onder sociale huur. Want de PvdA zegt, voor ons was die sociale huur de kern van de motie. Maar hebben we het dan over hetzelfde? Moeten we dan, als het gaat om die verordening, sociale huur door woningcorporaties onder de verordening brengen? Of moeten we juist de sociale particuliere huur onder de verordening brengen? Of beide?
Voorzitter?
Daarover heb ik dan van u graag wel wat richting.
Mevrouw Van der Linden.
Dank u wel. Ik ben even een klein beetje in verwarring, maar ik dacht dat wij hier een verordening middenhuur aan het bespreken waren.
Dan ga ik u even helpen. Dit is een verordening die voorligt naar aanleiding van een motie. Die heette de doelgroepenverordening, waar uitdrukkelijk om werd gevraagd om voor beide groepen meer het te gaan regelen met een doelgroepenverordening. Dus zowel sociale huur. En er zijn 4 partijen geweest die hebben aangegeven aan de wethouder in deze verordening middenhuur ontbreekt het sociale huur. En wij willen dat graag toevoegen. Vandaar dat de wethouder hierop reageert.
Dat snap ik, voorzitter, maar dan het punt wat wij hier bespreken, zoals het geagendeerd is, is een verordening middenhuur. En wat dan eigenlijk de vraag is die gesteld wordt, is om dit niet meer een verordening middenhuur te laten zijn, maar een doelgroepenverordening. Snap ik het dan zo goed?
Ja, dat is in elk geval wat de PvdA heeft aangegeven, waarvan de andere 3 partijen die ook hebben gezegd dat deze toevoeging gedaan moet worden, dan kan die niet meer alleen middenhuur heten, omdat je dan 2 groepen erin onderbrengt.
Maar nogmaals, voorzitter, dan hoor ik graag van deze commissie, misschien ook in tweede termijn, waar u dan aan denkt, want dat helpt ons wel bij de verdere uitwerking. Voorzitter, Hart Hilvers een vraag. In relatie tot artikel 6, stel dat het 100 woningen zijn, ja, dan gaat het gewoon procentueel gewoon om dezelfde aantallen. En er staat op dit moment bij artikel 6 dat bij een woningbouwplan van tenminste 10 woningen wordt de minimale eis van 50% middelduur verlangd, waarvan de helft in het lage middeldure segment. Dus als het 100 woningen zijn, dus nu gaat het dan bij wijze van spreken om 5 woningen, als het 100 woningen zijn, zijn het 50. Dus de verhoudingen kloppen, dus die blijven hetzelfde. U geeft vervolgens aan, ja, die handhaving die vind ik belangrijk. Op dit moment regelt u eigenlijk alleen in artikel 3 dat de verhuurder een lijst met dergelijke gegevens moet aanleveren. Sorry?
Dan moet ik een toewijzing.
Ja, nou ja, goed, ik neem die even verder mee als een uitwerkingspunt. Want dat vraagt u om hoe we dat verder kunnen aanvullen boven wat we hier hebben aangegeven. Het CDA vraagt. U stelt dat u gemotiveerd kunt afwijken. U heeft eigenlijk de behoefte om dat nader te kunnen duiden. Klopt dat?
En om te kijken, zit daar een limiet in of kunt u alles gemotiveerd afwijken? Wat voor type argumenten moet ik een beetje aan denken wat gemotiveerd afwijken is?
Ik stel voor dat we dat ook bij de verdere uitwerking gewoon meenemen. Ja, en dan vragen aan een aantal ook. Kan dit ook worden toegepast op de bestaande voorraad? Ja, nee, maar dit gaat nou net over een verordening waarbij we proberen te sturen op dat wat we nieuw bouwen met elkaar. Dus dit gaat niet over de bestaande voorraad. Zegt u?
Ja, wilt u wel uw microfoontje gebruiken?
Nou, dan hebben een aantal partijen ook gevraagd van waarom is er nou eigenlijk geen draagvlak in die regio? Als ik heel eerlijk ben, dan heeft mij dat ook verbaasd. We hebben een regionale woonvisie die we met elkaar als 7 gemeenten hebben vastgesteld. Waarin we met elkaar ook hebben vastgesteld dat we op die middenhuur een opgave hebben. Onder andere concreet te worden in de realisatie van 1000 middeldure woningen in deze regio. Daar hebben we een aantal instrumenten op elkaar, met elkaar voor verzonnen die we willen uitwerken. Dat is ook benoemd in die regionale woonvisie. Waaronder ook dat biedboek. Uit dat biedboek volgt dan dat je een verordening maakt. We hebben, en dat is ook wel mijn opgave geweest, daar heb ik u tussentijds ook wel over teruggekoppeld in de raad. Nogal een discussie gehad in de regio of daar lokaal ook wel behoefte aan was. We hebben uiteindelijk zelfs gezegd, laten we dat nou ook nog heel expliciet toetsen in colleges. Dus dat is ook echt een collegebesluit geweest of dat lokaal er behoefte was aan een verordening middenhuur. Ik moet gewoon constateren dat de meerderheid van de gemeenten daar niet voor voelde. Alleen Weesp en Blaricum voelden met Hilversum voor een verordening middenhuur. Conform wat ik u heb gezegd, dan gaan wij gewoon verkennen of dat wij hem lokaal wel kunnen invoeren. En daarom ligt dit voorstel voor. Maar wat daarbij gezegd werd, is bijvoorbeeld ook door een buurgemeente. Ja, ik heb het op dit moment eventjes druk genoeg om die sociale huur te regelen. Ik heb op dit moment geen behoefte om me met die middenhuur bezig te houden. De middenhuurverordening zoals die er nu voor ligt is mij te strikt. Dat was een ander argument. Ik kan daar lokaal niet mee uit de voeten. Een ander argument, even heel plat, maar zo kwam die wel naar voren. Ik wil dat lokaal zelf kunnen regelen. Ik heb geen behoefte aan een regionaal instrument in deze. Nou, dat waren een beetje het type argumenten wat daar gewisseld zijn. Daar heb ik het mee te doen. En nogmaals, ik heb gemeend om dat... Ik denk dat deze raad daar wel behoefte aan heeft om een voorstel voor een verordening middenhuur voor te leggen. Al dan niet laten uit te breiden en dat een doelgroepverordening wordt. Ik was bij D66. Ook voor D66 vraag kunnen we hier toch ook die sociale huur erbij. Maar ik ben dan benieuwd welk beeld u daarbij heeft. Dus dat hoor ik in tweede termijn graag. En kunnen we nou eventjes kijken naar de verordeningen zoals bijvoorbeeld ook van Amstelveen. Ja, nou, dat lijkt me een uitstekende suggestie om die mee te nemen in de verdere uitwerking. GroenLinks vraagt, die regionale woonambitie, was er nou draagvlak voor? Nou, volgens mij heb ik daar net even een antwoord op gegeven. Die was er dus niet. SP heeft dat ook gevraagd. Idem dito over de sociale huur, die handhaving. Ja, het lijkt mij dat een dergelijke lijst aan de AVG moet voldoen. Het lijkt mij een vanzelfsprekendheid, maar als u dat prijs opstelt, dan gaan we dat gewoon expliciet vermelden. Het gaat dus in het toevoegen om nieuwbouw, even voor alle helderheid. En de verordening gaat dus niet over de bestaande voorraad. U heeft het volgens nog eventjes over artikel 2. Even in mijn woorden, u vindt dat nogal juridisch, denk ik. Maar goed, uiteindelijk moet je dit wel juridisch goed regelen met de juiste grondslagen. Dus daarom staan ze volgens mij hier ook zo vermeld. En als u zegt, het regelt niet die jaarlijkse huurprijsverhoging, dat doet het volgens mij wel in artikel 2c. Dat doet het heel expliciet, want daar staat namelijk dat de maximale aanvangshuur jaarlijks per 1 januari geïndexeerd wordt overeenkomstig de consumentenprijsindex... CBS, met een opslag van ten hoogste 1%.
Meneer Van Rode.
Nee, maar volgens mij gaat dat over de maximale huur van het segment zelf. Dus het heeft geen betrekking op de jaarlijkse huurverhoging, maar het heeft betrekking op die 900 euro waarmee we starten en dat daar een bepaalde indexering op komt. Zo heb ik hem begrepen. En dat het dus gaat om de reikwijdte van... De middelhuursectie. en niet over de jaarlijkse huurverhoging. Terwijl ze bijvoorbeeld in Utrecht daadwerkelijk op die jaarlijkse huurverhoging sturen.
Ik kijk nu even mee over het schaal. Ik weet hem niet helemaal meer uit mijn hoofd, maar het is heel nadrukkelijk de bedoeling geweest, want dit is model Amsterdam, dat zowel de aanvangshuur als de jaarlijkse huurverhoging precies conform wat u zegt in het Utrechtse, dus ook in het Amsterdamse, op dezezelfde manier geregeld, dat dat ook in die verordening komt. Dus zowel de aanvangshuur als de maximale jaarlijkse huurverhoging, voor als zittende huurders, als ook nieuwe huurders gedurende de hele termijn dat die woning in die middeldure huursector valt. Dus ook bij mutatie hoort het gewoon op dezelfde manier doorgezet te worden voor de nieuwe huurders. Dus dat is uitdrukkelijk wel de bedoeling. We zullen hem nog natuurlijk even goed op nakijken, maar het is nadrukkelijk de bedoeling.
Laten we daar, ik lees hier jaarlijks geïndexeerd, dus, maar goed, we zullen dat even proberen te verhelderen, meneer Van Rode. Die instandhoudingstermijn met terugwerkende kracht, nee, dat kan dus niet, want we hebben het hier niet over de bestaande voorraad. Artikel 5, kan die vierkante meters ruimer worden bemeten, even in mijn woorden. Dat kan. Dat kan altijd. Aan de andere kant, dat is wel ook een reactie op een aantal van uw reacties. We hebben het bijvoorbeeld ook in die samenwerkingstafel die we nu voor de tweede keer hebben gehad met projectontwikkelaars, woningbouwcorporaties, zit ook een makelaar bij, ook wel over die middenhuur gehad. En daar is heel expliciet aan de orde gekomen dat je op een gegeven moment ook moet oppassen voor wat men noemt een stapeling van wensen. We hebben kwaliteitseisen, we hebben een bepaald beeld bij wat de grondprijs moet doen, we hebben een bepaald beeld bij wat de parkeernormen moeten doen en we hebben een bepaald beeld bij wat we aan vierkante meters en alle andere kwaliteitseisen. Dat wordt op een gegeven moment voor een ontwikkelaar ook wel heel veel en dan moet je oppassen dat hij er niet van afziet. Dus dat is op een gegeven moment ook een beetje een discussie ook in relatie tot je ontwikkelaar. Dit is een gespreksinstrument, deze verordening, om er een soort bodem in te leggen. Maar zo kunt u hem zien. Dus het kan meer worden, maar het is in ieder geval minimaal die 40 vierkante meter. Minimaal tenminste die 50 vierkante meter enzovoort. Of dat de wet toestaat om straks midden te huur, toetsen door de huurcommissie, dat blijf ik even buiten, dat is even buiten deze verordening. Niet regionaal, de VVD, dat hebben we gedaan. En volgens mij geeft de VVD hier een mening over de toepassing van parkeernormen die buiten deze discussie op een andere plek ook gevoerd wordt. Dus daar blijf ik ook even buiten.
Dank u wel. Wie van de woordvoerders wil graag in de tweede termijn het woord nog voeren? Dan begin ik met meneer Bakker weer. Gaan we verder.
Voorzitter, dank u wel. Allereerst, ik gebruik net waarschijnlijk een verkeerd woord. Ik ben nog zo groen als gras en dat vind ik ook helemaal niet erg. Ik gebruik nog wel een keertje een verkeerd woord. Zal er wel vaker gebeuren. Excuus daarvoor, maar ja, onervarenheid. Wat mij erg verrast in uw beantwoording is dat u mij vraagt om een definitie voor sociale huurwoningen. Dat verbaast me erg, want u schrijft wel een verordening voor middenhuur. Dan weet u precies wat de prijzen zijn, de huren zijn. Als u dat goed weet, dan weet u ook heel goed wat de definitie is voor een sociale huurwoning. En als niet-deskundige zeg ik uit mijn hoofd tot €720 huur per maand. Nou, dat lijkt me heel duidelijk. Dus dat kunt u ook heel goed opnemen. Ik hoef mijn argumenten niet te herhalen waarom wij een doelgroepenverordening willen. Dat is namelijk de kern van de motie. En laten we die nou gewoon aanhouden. Ik meende dan ook daarnet in uw beantwoording van andere vragen te horen dat u het stuk wilt uitbreiden naar sociale huur. Of mogelijkerwijs zelfs een doelgroepenverordening wil gaan noemen. Ik hoor graag van u of u dat wil. En als u de motie goed uitvoert, gaat u dat ook doen. Dank u wel.
Dank u wel. Meneer de Jong?
Voorzitter, dank. Ter aanvulling van mijn eerste termijn, mijn linkerbuurman die had het over handhaving. En verleiden is een andere tactiek, de carrot en de stick. En ik ben benieuwd, want in het stuk in artikel 3 staat nog niet, staan geen concrete dingen over het mogelijk een bepaald project voorrang krijgen bij dingen. En 50% staat in artikel 6 genoemd. Heeft de wethouder al ideeën of kan die ideeën verzinnen waardoor die projectontwikkelaars kan verleiden om dat percentage middelduur omhoog te schroeven? Om doelgroepen of om voorrangmaatregelen toe te passen of er bepaalde manieren van verleiding zijn en of eventueel grondbeleid daar ook een middel in zou kunnen zijn? Of grondbeleid daar een...
Ja, dank u wel. Heren Groen, progressief niet. Mevrouw van der Linden en meneer Van Rode.
Dank u wel, voorzitter. De wethouder vroeg ons te reageren volgens mij op twee dingen. Het eerste was wat verstaan we onder sociale huurwoningen. Het tweede was hoe kijken we naar de behoefte voor deze verordening middenhuur.
Voorzitter, misschien mag ik even die vraag verhelderen. Want kijk, wat verstaan we onder sociale huurwoningen? Ja, dat is een huur tot 720. Daar heeft de heer Bakker gelijk in. In mij gaat het er even om. Bedoelt u nou corporatiewoningen, even in mijn woorden, of ook particuliere sociale huur?
Oké, want ik wilde inderdaad ook gewoon herhalen wat de heer Bakker al had aangegeven. Namelijk, een sociale huurwoning is een woning met een huur tot dat bedrag. En u heeft al eerder van ons begrepen dat wij, als het gaat om sociale huurwoningen, gewoon SEC sociale huurwoningen, dat zijn alle woningen met een huur tot dat bedrag. En als wij een andere groep daarbinnen willen aangeven, dan zeggen wij sociale corporatiewoningen of sociale particuliere woningen, gewoon om duidelijk te maken waar we het over hebben. U heeft in het kader van de sociale particuliere woningen aangegeven dat u een bijvoorbeeld het onderwerp toewijzen en dergelijke, dat u verwacht dat dat te ingewikkeld is. Dat hebben we in het vorige blokje besproken, dus dat hoeven we hier niet te herhalen. Als het gaat om de middenhuurverordening, ik heb even het verslag van de raadsvergadering erbij gepakt, waarin de motie van de Partij van de Arbeid is aangenomen. Volgens mij heeft u die motie toen en het behoefte aan een doelgroepverordening toen al heel duidelijk in de context van middenhuur geplaatst, omdat u in het kader van middenhuur op zoek bent naar instrumenten. Mijn fractie heeft in de raad die motie toen niet gesteund, maar wij onderschrijven wel de behoefte aan instrumenten om middenhuur te borgen, want wij begrijpen ook dat we daar met elkaar instrumenten voor nodig hebben. Ik weet niet of ik de wethouder daarmee voldoende antwoord geef op zijn vraag. Dank u wel, voorzitter.
Meneer Van Rode.
Ja, dank u wel. In aansluiting op die vraag over de sociale huur wil ik er dan toch nog even iets aan toevoegen. Los van dat het inderdaad in feite over alle sociale huurwoningen zou moeten gaan. En daar komen we dadelijk nog wel op een ander puntje terecht. Is het natuurlijk ook zo dat binnen de sociale huur het ook nog eens een keertje in blokken is opgedeeld. We hebben verschillende grenzen binnen de sociale huur. Afhankelijk van de doelgroep, afhankelijk van inkomen, eenpersoons of meerpersoons huishoudens. En ik denk dat het verstandig is om daar ook rekening mee te houden. Want anders dan wordt het wel een hele kale doelgroepverordening. Dus dat wil ik dan even meegeven. En vervolgens, ik heb daar straks eventjes gehad over de privacy. Maar dat was eigenlijk naar aanleiding van een vraag van meneer Ehrenberg over handhaving. En dat heb ik niet helemaal goed teruggekregen. Hoe gaan we de handhaving nu eigenlijk regelen? Want volgens het voorstel wachten we dat nu een beetje af. En dat vind ik dan toch wel weer een beetje karig. En ik begrijp natuurlijk wel dat we zitten met de capaciteit van ons ambtelijk ambtenaraad en onze BOA's en alles. Dus dat we daar natuurlijk ook wel rekening mee moeten houden. Maar ik zou toch wel graag willen weten hoe dat aangepast, hoe gepakt gaat worden. Want vooral ook inderdaad, als we het hebben over particuliere huur, of het nou gaat om middelhuur of sociale huur, daar zul je capaciteit voor nodig moeten hebben om dat te borgen, om dat te handhaven. Dus daar hoor ik graag nog even van hoe u dat denkt aan te pakken.
Dank u wel. Goed, de wethouder is zover.
We waren sneller klaar dan ik verwacht had, voorzitter. Excuus. Nou, toch maar eventjes over wat je daar nou onderbrengt. Kijk, wij hebben in het commissievoorstel aangegeven dat, daarom maak ik ook dat onderscheid, dat daar waar het gaat over corporatiebezit, wij menen dat wij op dit moment voldoende instrumenten hebben om op de sociale huur van corporatiebezit te sturen. Daarom maak ik ook dat onderscheid tussen sociaal of particulier. En bij de particuliere sociale huur hebben we een andere discussie. Dus als u nou meent, en ik leg het maar even voor, wat u bij meerderheid nu zegt, dat het zowel over corporatie als particulier sociaal bezit gaat, dat wil ik toetsen, want dan nemen we dat mee in de uitwerking.
Voorzitter, in dat licht bezien ben ik even benieuwd in hoeverre u verwacht dat het hier over andere verhuurders zal gaan. Want we hebben het in het stuk over de administratieve last. U zegt, als ik even uit mijn hoofd citeer, van nou, ontwikkelaar of belegger moet jaarlijks een lijst met gegevens over woningtoewijzingen aanleveren bij het college op basis van inkomen of huishoudens, herkomst, etc. Dat is een administratieve last. In het vorige blokje werd ervoor gewaarschuwd dat die administratieve last mogelijk te zwaar is voor de particuliere verhuurders. Dus ik ben dan even benieuwd waarom u in het kader van de particuliere sociale verhuur dat als de zware last taxeert en in het kader van de middenhuur niet. Het gaat dan uiteindelijk om de
vraag is helder hoor. Oh, dus sorry. Misschien kan die gewoon beantwoord worden. Zou het iets minder kunnen? Ja, dank u wel.
Nou, misschien even dat ik dat even van Jan mag overnemen. Waar het hier om gaat, wat hier voor ligt, is een verordening middenhuur. Dat gaat over nieuw te realiseren woningen. Dan hebben we het over projectontwikkelaars met achter zich een belegger die die woning in beheer neemt. Dus dat zijn nieuwe woningen, het zijn professionele beheerders. Daarvan zeggen we, in die verordening leggen we een aantal regels vast over het toewijzen daarvan. Naar inkomen en herkomst. Dat nu is aan een professionele partij op zich te vragen, want het gaat natuurlijk maximaal straks over een aantal honderden woningen. En in een nieuwe constellatie en tegen die ontwikkelaars, belegger zeg je, als je dat wil doen, dan willen we ook dat bij nieuwe verhuring je ons dat even meldt. Dat we kunnen toetsen dat je het hebt, dat je doet zoals wij dat hebben afgesproken met elkaar. Dat is een ander verhaal dan als je nu tegen particuliere verhuurders die 1, 2, 3... of misschien zelfs 100 woningen hebben, zegt van, hé, maar tijdens dit spel gaan we nu de spelregels veranderen. En meneer Van Eerenbeek is er even niet, die huurt van zijn vader, dan moet zijn vader dat ook eens opmaken. Dus dat is een ander verhaal.
Ja, u krijgt de interruptie, mevrouw Van der Lip.
Ja, voorzitter, ik probeer het gewoon goed te begrijpen. En ja, het is mij niet helemaal duidelijk waarom dit alleen maar over grote aantallen woningen zou gaan. Want als er nou een ontwikkelaar, een particulier 4 huurwoningen ontwikkelt en dat zijn middenhuurwoningen, waarom zouden die dan niet onder deze verordening vallen?
Ik begrijp dat de toelichting nu wordt gegeven alleen op nieuw te bouwen huizen. En daar zit de verwarring in.
Maar we hebben toch ook we hebben vooral inbreidingslocaties in Hilversum. Dus de verwachting is toch ook best reëel dat er hele kleine aantallen woningen gerealiseerd gaan worden?
Ja. Dat is het verhaal van het biedboek.
Misschien kunnen we.
Het punt is, een ontwikkelaar-belegger is vaak niet geïnteresseerd in 2, 3 of 4 woningen. Die gaat voor grotere aantallen, dus 20 eigenlijk wel het minimum. Even
nou,
zo grosso
ja, maar,
modo.
Dat dus, wil ik, sorry, want we hebben net gisteren ook een commissievergadering gehad waar we 3 bestemmingsplanwijzigingen voor kleine blokjes van 3 woningen hebben vastgesteld. Dus als dit een heel ingewikkelde vraag is, kunnen we misschien ook afspreken dat deze schriftelijk wordt beantwoord. Want anders gaan we misschien toch wat heen en weer praten op een manier die voor verwarring zorgt in plaats van voor verduidelijking. Ik zou dat willen voorstellen.
Voorzitter, misschien kunt u voor het verslag dan en ook voor het beantwoorden per brief dan even de vraag formuleren waar dan antwoord op moet komen.
Dat ga ik zo proberen in de afronding. Daar moet ik ook even over nadenken.
Ja, voorzitter, die brief lijkt mij uitstekend. Het CDA vraagt, kunnen we in plaats van handhaving ook aan verleiding doen?
Voorzitter, niet in plaats van, maar daarbij. Welke rol kan verleiden spelen?
Ja, maar kijk, dit is een mooie vraag. Ja, dat is een hele mooie vraag. Maar dat verleiden zit in het gesprek wat je met een ontwikkelaar hebt, waarbij dit een handleiding is. En in dat gesprek zullen we het ook hebben over, en dat doet de heer Voring heel veel in dat ruimtelijk domein, dan heb je het ook over van ja, maar wat kan dit betekenen voor de parkeernormen die we hanteren, want dat doet ook iets met het rendement van het project enzovoort. Dus dat soort gesprekken worden gewoon gevoerd. En daar op dat moment zit ook die verleiding van ja, oké, maar als jij nou dit doet, dan kunnen we hier en daar wat ruimhartiger zijn. Dat soort gesprekken vinden gewoon in de boezem van dat soort gesprekken plaats. Jazeker hebben wij ook grondbeleid. Sorry.
Betekent dat bijvoorbeeld in dat er mogelijkheden zijn dat u zegt van nou als. U ging net iets zeggen over grondbeleid.
Nee, meneer de Jong, dat is een beetje lastig. De wethouder is bezig in een zin om antwoord op uw vragen te geven welke instrumenten tot beschikking staan om te gebruiken. En dan valt u me in de reden om naar één specifiek instrument te vragen waar die net bezig is te antwoorden. Dus misschien.
Voorzitter, excuses. Ik wilde inderdaad ingaan op de vorige, maar midden die zin dacht ik van nou weet je.
Volgens mij, voorzitter, zal ik er verstandig aan doen om op u te letten wanneer u mij het woord geeft. Want ik denk dat dat dan relevant is. Daar wilde ik net naartoe. Grondbeleid. En overigens gaan we naar nieuw vastgoed en grondbeleid. Dat krijgt u binnenkort nog naar u toe. Is wel degelijk ook een van de instrumenten die we daarbij hanteren. Even zien, de VVD geeft aan, sociale huur is alles tot 750. Sorry, 720, mijn excuus. En u vatte het op, want ik heb hier een instrument voor middenhuur. Nee, daar hebben we inderdaad op dit moment nog te weinig grip op en daarom deze verordening. Maar nogmaals, en daar ga ik ook even naar een soort conclusie toe. Ik proef toch dat deze raad bij meerderheid in deze commissie zegt dat we toch ook die sociale huur in deze verordening moeten uitwerken. Dan is dat ook de conclusie die ik trek en dan moeten we dat gewoon ook in het volgende voorstel verder meenemen en uitwerken. En in dat volgende voorstel gaan we dan ook die handhaving verder uitwerken, want daar is naar gevraagd. Gaan we ook uitwerken hoe we nou aankijken tegen dat gemotiveerd afwijken, onder welke voorwaarden enzovoort. Dat kunnen we gewoon zo doen. En volgens mij, voorzitter, waren dat de belangrijkste opmerkingen die ik heb mee te nemen.
Moet ik dat zelf ook doen? U heeft inderdaad een heel groot gedeelte samengevat. Uitbreiding met sociale huur in de verordening, waardoor die automatisch ook een andere titel krijgt. En de vraag wanneer er afgewezen wordt, hoe dat gemotiveerd wordt, hoeveel, hoe vaak en waarom. Vooral ook het waarom. Het verhelderen van artikel 2, waarin de begripsverwarring over de aanvangshuur en de jaarlijkse huurverhoging voor de zittende en de nieuwe, en dat is niet een verandering, maar een verheldering van de begrippen die gebruikt worden. En dan gaan we naar het hele, even kijken hoor, het hele ingewikkelde. U gaat nog een brief aan ons sturen. En dan vat ik hem even samen. En ik ga me nu op glad ijs begeven. Waarin ik zeg van de brief moet gaan over de reikwijdte van de verordening met betrekking tot verschillende categorieën. Sociale huur en middenhuur met het onderscheid particulier en sociaal. En dat onderscheid geldt natuurlijk alleen voor de woningen tot aan 720. Welke vallen er precies onder? En gaat het dan over de bestaande voorraad alleen? Gaat het dan over een combinatie van de bestaande voorraad? Of gaat het alleen over de nieuw te bouwen voorraad? En waarmee dus nu geen antwoord wordt gegeven waar het over gaat. Maar die verheldering willen wij graag in een brief.
Ik zie mevrouw van der Linden knikken dat dit de juiste interpretatie is van de vraag. Dus dat.
Met permissie, voorzitter, dat is één van de vragen die wij met elkaar gedefinieerd hebben, van wat is de rijkwijde van deze verordening. Maar volgens mij ging het gesprek wat ik met mevrouw Huiskens net in uw verlengde zeg maar even voerde, ging over of het pas geldt bij grotere aantallen bouwplannen. En wij het met elkaar hadden over dat we ook veel kleine bouwplannen
ja,
maken.
Ik dacht dat we die al geparkeerd hadden, dat het over alle bouwplannen zou gaan. Maar dat is een aanname, daar corrigeert u mij terecht op. Dus ook die vraag nemen we mee, gaat het over alle of over specifieke aantallen. Volgens mij, dit is een advies weer aan het college, hebben wij het college van advies voorzien. We hebben het samengevat en zouden wij kunnen besluiten nu om dit te wachten op een volgend voorstel. Wij kunnen nog een afspraak maken wanneer wij dat volgende voorstel zouden mogen verwachten. Dus ik kijk toch even naar de wethouder, wanneer denkt u dat te kunnen aanbieden?
Voorzitter, het is wel december nu. Dus ik durf niet te zeggen dat ik dit naar de commissie van januari al weet te brengen. Dus geeft u me eventjes de tijd om dat februari, maart.
Dat lijkt mij een heel fatsoenlijk voorstel. Dus dan spreken we dat af. En dan zou ik ook willen voorstellen om nu de commissie te beëindigen en af te sluiten. En u wel een goede thuisreis te wensen. Dank u wel.